Goedemorgen allemaal. Leuk om hier weer te staan. De meeste van jullie zullen mij denk ik wel kennen. Ik sta wel vaker hier op het podium. Normaal gesproken sta ik daar, lekker veilig, achter een muziekstandaard en achter een paar zang. En dan voel ik me heel rustig en comfortabel. Maar nu mag ik hier staan, in mijn eentje, wat verder vooraan. Maar ik vind het heel leuk om hier te zijn. En om met jullie te mogen spreken over Romeinen. Wacht, ik moet dit eigenlijk even iets verplaatsen. Want dan kan ik zien wat er op het scherm staat. Kijk, zo. Ja, dus we spreken als gemeente zijn we bezig met het behandelen van de Romeinenbrief. En daar zijn we nu sinds september mee bezig. En we zijn dus nu bij Romeinen 12, vers 9 tot 21. Waar ik het, zo meteen over ga hebben. Maar allereerst wil ik eigenlijk even een terugblik doen. En wil ik even kijken naar de context van de Romeinenbrief en wat we nu al hebben gehad. Ja, Rome was een stad 2000 jaar geleden, nog steeds nu. Maar we hebben het over 2000 jaar geleden. Van ongeveer 1 miljoen inwoners, waarvan 50.000 Joden. Iets na de tijd van Jezus, rondom 50 na Christus, had je daar keizer Claudius. Keizer Claudius heeft rond 49 na Christus alle Joden uit Rome weggestuurd. Omdat hij er klaar mee was, volgens mij. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar hij was er klaar mee en heeft alle Joden de stad uitgezet. En 5 jaar later, 54 na Christus, werd hij vermoord. En toen kwam er een nieuwe keizer, keizer Nero. Nou, en die vond de Joden wel weer prima. Toen kwamen de Joden terug. Dit was voor de kerk van Rome alleen een beetje een probleem. De kerk van Rome is vanuit Handelingen 2 kunnen we lezen dat Petrus een preek geeft nadat hij de Heilige Geest heeft ontvangen. En dan staat er dat er daar een aantal Romeinen zijn, zowel Joden als niet-Joden. Nou, de theorie is dat op dat moment de kerk van Rome is ontstaan. Maar die bestond dus uit Joden en uit niet-Joden. En wat dat deed met de kerk, is dat de kerk heel erg leunde op de kennis van de Joden. Die de Joden hadden van de wet, de Torah enzovoort. Toen de Joden dus voor 5 jaar de stad uit werden gezet, bleven er een hoop heidenen over zonder eigenlijk die kennis. En die zijn het zelf gaan uitzoeken. Wat daardoor gebeurde, is dat ze na 5 jaar terugkwamen. En dat de Joden zeiden, nee, dit moet zo en zo. En de heidenen zeiden, maar in de tussentijd hebben wij dit en dit gedaan. En dat clash je nogal. En daardoor zien we ook door de hele Romeinenbrief heen, wat we tot nu toe ook hebben behandeld, zien we dat Paulus heel erg de focus legt op die twee verschillende groepen en hun relatie met elkaar. En kijkt hij vanuit beide oogpunten kijkt hij naar een bepaalde kwestie. Mooie is dat we nu zijn aangekomen bij Romeinen 12. Dit is de indeling van de brief. Paulus begint zijn brief met een groet. Hij stelt zich voor, hij vertelt wie hij is en dat hij vanuit Jezus schrijft. En hij vertelt dat hij aan de kerk van Rome schrijft. Daarna komt er een stuk veroordeling, wat heel zwaar klinkt. En dat was het ook wel. Hij vertelt eigenlijk dat we allemaal zondig zijn, dat Joden zondig zijn, dat heidenen zondig zijn. We zijn allemaal zondig, we doen het eigenlijk gewoon niet goed. Gelukkig komt hij daarna met een stuk over rechtvaardiging en vertelt hij, er is wel een antwoord op deze veroordeling. In Romeinen 3, vers 22 vertelt hij, of staat, God schenkt vrijspraak aan alle die in Jezus Christus geloven. In Romeinen 5, vers 1, wij zijn dus als rechtvaardig aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Oftewel, wij zijn vrijgesproken op basis van ons geloof in Jezus Christus en leven in vrede met God. Amen. Kijk. Daarna gaan we door naar 2 of 3 hoofdstukken over heilig leven. Paulus vertelt ons, oké, nu zijn we gerechtvaardigd. Hoe gaan we verder? In Romeinen 6, vers 8 staat, wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. In Romeinen 6, vers 11 en 12 staat, zo moet u ook uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan en geef niet toe aan uw begeerte. Hierna gaan we door naar 3 hoofdstukken die ik nu als de verkiezing heb opgeschreven. Maar dat gaat eigenlijk een beetje over de verhouding van tussen Joden en Heiden en Gods plan met Israël. En dat is eigenlijk waar Paulus het hoofdstuk, of het gedeelte waar het verschil zit tussen de Joden en de Heidenen, dat houdt hier op. En dat vind ik heel mooi, want alles wat hij vertelt is eigenlijk wat Jezus voor ons heeft gedaan en hoe we ons leven mogen leven. En daar zit best wel een verschil in voor de Joden en de Heidenen. Maar hier heeft hij alles gehad en begint hij bij hoofdstuk 12 aan de instructie. Oké, Jezus heeft dit voor ons gedaan, wat nu? En dan zit er geen verschil meer tussen de Joden en de Heidenen, maar dienen we allemaal dezelfde God en staat er ook dezelfde standaard. Want dan komen we bij hoofdstuk 12 tot 15. En daar vertelt God eigenlijk zijn levensstandaard voor de mens. Waar mogen we naartoe leven? Wat is de standaard? En het is de vervolgstap na die rechtvaardiging. Hoe ga je verder met je leven? En daar gaan we het vandaag over hebben. En Willem Ouweneel is 2 weken geleden begonnen met vers 1 tot en met 8. Maar ik dacht, dit is zo'n mooi omslagpunt. Dus ik pak nog eventjes dat stukje context en dat stukje opbouw ervoor. Van we zijn nu aangekomen bij het punt in de brief van oké, dit is voor iedereen is dit geldig, dit is relevant. En hier mogen we mee bezig. Gaan we lezen. Even kijken. Ik had hier eigenlijk een briefje tussen moeten doen, maar dat ben ik vergeten. We beginnen bij vers 9. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvoeren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloeken niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eengezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik deze tekst kreeg om hierover te spreken, dacht ik echt, shit, dit is heel veel. Ik denk dat als Willem Ouweneel weer hier had gestaan, dat hij over ieder vers een hele preek had kunnen geven en dat we hier de hele dag hadden gezeten. Maar gelukkig zei ik er, en dat kan ik niet. Dit is wat God ons mee wil geven. Wat met je leven te doen. En het gaat over Gods liefde voor ons. Maar ook voor anderen. Het gaat over daarom over onze liefde voor anderen. En hoe we dat mogen laten zien. Door gastvrij te zijn. Door geen wraak te nemen. En door dat vooral bij God neer te leggen. Ik wil er voor vandaag specifiek vers 11 uitpakken. Vers 11. Ging mijn papiertjes. Vers 11 gaat over laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Als we de HSV er ook nog bij pakken, wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van de geest en dien de Heer. Ik vind het een heel mooi vers die er voor mij echt uitsprong om met jullie te delen, omdat dit me aansprak. Want ik denk, hey, hier kan ik nog heel veel in leren, maar dit wil ik wel heel graag. Maar wat is dit soms verrekte lastig. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. En dat is soms zo lastig met alles wat er gaande is in de wereld om ons heen. Er is zo, je bent zo makkelijk afgeleid. Er is zoveel om mee bezig te zijn. Dat ik wel eens vergeet of het kwijtraak om vurig van de geest te zijn. Om mijn hart gefocust op hem te hebben. Omdat er zoveel anders gaande is. Ik zat met de voorbereiding van deze preek. Ik kom net uit mijn toetsweek. Ik heb woensdag mijn laatste toets gehad. En met de voorbereiding ben ik dus ook eigenlijk donderdag pas echt begonnen. Is dat heel verstandig? Nee. En toen had ik een belletje met Wim, onze voorganger. En toen heb ik even de tekst met hem doorgesproken. En toen sprong deze tekst eruit. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat uw inzet aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees niet traag wat uw inzet betreft. En ik denk, shit, ik ben traag wat inzet betreft geweest. Ik ben veel te laat begonnen. Ik wilde niet te laat beginnen, maar het gebeurt. En je bent bezig met je toetsweek. En ik had nog andere dingen. En je bent druk. En hier werd ik gewoon even met mijn neus op de realiteit geduwd. God, je bent traag wat inzet betreft. En ik baalde daar een beetje van. Maar ik denk, ja, maar dat is wel goed. Want ik heb van Wim volgens mij geleerd dat als je zelf een preek geeft, dat je er zelf vaak het meeste van leert. Dus, nou, dat was hier ook het geval. God liet me zien, je bent traag wat inzet betreft. Wees vurig van de geest en dien de Heer. En dat is, nou ja, waar ik toen een beetje, dat heeft me aangesproken en daar heb ik verder naar gekeken. We hebben dat woord aanvuren en vurig. Dat is in het Grieks, is dat het woord zeo. Wat als je het letterlijk neemt, betekent dat heet, maar dat is echt kokend heet. En figuurlijk, dan komt het meer op dus ijverig, enthousiast, vol inzet. En ik denk dat iets is wat we mee mogen nemen. We mogen vurig zijn voor de geest als kokend heet water. Ik kan wel zeggen, in het Engels zeg je... ik ben de uitspraak kwijt. Laat maar. Ik had wat voorbereid, ben ik kwijt. Had ik op moeten schrijven. In ieder geval, we worden hier aangezet om ijverig te zijn naar God. Om vol van zijn geest te zijn. En daarvan komt dus dat we de Heer gaan dienen. En dat is een letterlijk gevolg. En ik ben gaan kijken in de Bijbel. Wat lezen we nou nog meer over dit woord? En het woord zeo in het Grieks wordt 2 keer genoemd in de Bijbel. 1 keer in Romeinen 12 vers 11. En 1 keer in Handelingen 18 vers 25. En dan gaat het over Apollos. Apollos is een Alexandriër, dat noemen we tegenwoordig een Egyptenaar. En een Jood uit Alexandrië die naar Efeze reisde. En daar begon te spreken. En er staat dat hij geleerd was in de schriften en dat hij vurig van de geest was. En Apollos, daar wordt een stukje verteld over wie die is en waar die vandaan komt. En daarna krijgen we een gedeelte waar die leert over de Heilige Geest en over het offer van Jezus. Dat wist hij toen nog niet. Hij kende de doop van Johannes. En toen is hij gewoon gaan prediken. Maar het mooie aan Apollos is dat hij niet alleen in Handelingen wordt genoemd, maar ook in de eerste Korinthebrief. En schrijft Paulus naar de kerk Korinthe. En als hij dat noemt, dan noemt hij Apollos in dezelfde zin als zichzelf. En ik vond dat zo'n mooi voorbeeld van wat vurig van de geest zijn nou inhoudt. Dat was Paulus, die toch wel een behoorlijk grote apostel was. Toch wel iemand waar ik persoonlijk naar opkijk. Apollos in dezelfde zin noemde als zichzelf. Dat betekent dat Apollos behoorlijk ijverig was. Behoorlijk enthousiast was. Die moet echt een bepaalde aanwezigheid met zich mee hebben gebracht van God. Terwijl hij aan het prediken was. En ik las dit en ik denk, oké, maar dit is heel lang geleden. Wat zie ik hier eigenlijk nu van in mijn eigen leven? En als de velen van jullie ook dat zullen weten, is ik heb een bijbelschool gedaan in Noorwegen voor 6 maanden. Discipelschaptrainingsschool. En als je daar komt, dan zit je 3 maanden in een soort bubbeltje. Je eigen mooie christelijke bubbeltje op zo'n basis. 35 leerlingen, 20 staf, heerlijk. En je merkt, daar heb ik toen ervaren wat vurig van de geest zijn inhoudt. Je merkt dat als je met z'n allen voor God gaat, dat je met z'n allen met hem bezig bent door je dagelijks leven heen, dan ontstaat er een soort sfeer en een soort drijfveer in jezelf, wat ik zou omschrijven als die vurigheid. Dat je hem wil volgen, dat je open staat voor zijn stem, open staat voor enige instructie van de geest, dat zelfs je grappen en je humor vooral over de Bijbel gaat. Dat je zo enthousiast bent en zo met hem bezig bent, dat dat eigenlijk alles is waar je het over kan hebben. Een ander mooi voorbeeld van vurig van de geest vind ik Edgar. Edgar is een zendeling van ons die in Noorwegen werkt op de Bijbelschool waar ik naartoe ben geweest. En als je Edgar hoort praten over God of over kitesurfen, en het liefst de combinatie, dan kun je aan hem horen dat er passie achter zit. Dat er vuur achter zit. Enthousiasme, het spat er vanaf. Hij is ontzettend aanstekelijk. Hij heeft mij nog nooit op een kiteboard gekregen, maar wel op een surfplank. En dat was al heel wat. Hij is zo enthousiast over wat hij doet en over wat God hem allemaal leert en vertelt. En dat is zo gaaf om te zien. En dat maakt. Ik heb één avond met hem gesproken in Nederland. En diezelfde avond heb ik me aangemeld voor die Bijbelschool, omdat hij zo aanstekelijk was. Een ander mooi voorbeeld, vind ik, van vuren van de geest is Martijn. En Martijn stond net hier, dat is onze zanger. En ik vind, als je Martijn ziet zingen, dan zie je de passie. Het straalt ervan af, de puurheid, de power en Gods geest die in hem is. En ik weet dan dat Martijn hier nog niet zo heel lang staat. Maar dat vanaf dag 1 dat hij hier op het podium stond, dat hij met volle overtuiging en volle overgave stond. En nou ja, dit zijn een aantal mensen waar ik dan echt tegenop kijk. En waar, als ik hen zie, waar ik van denk, hé, maar wat zij hebben, dat wil ik ook. Die vurigheid van de geest, dat wil ik ook. Dat is iets waar ik naar wil streven. Dat is iets wat ik wil ontvangen. Wat ik meer en meer wil van hem. En ik denk dat dat is wat er wordt bedoeld in dit vers. Dat laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Door de geest. We hoeven dit ook niet zelf te doen. Als we vragen aan God om ons meer en meer van hem te geven, dan worden we meer aangevuurd door hem. Hij wil ons namelijk steeds enthousiaster maken. Dat is wat hij wil. Hij wil ons meer en meer in ons leven verweven. En ik denk dat we daar ook gewoon naar mogen gaan streven. Dat we als kerk zijnde daarnaar mogen gaan streven. Dat we in gebed als kerk meer en meer om hem, om zijn geest mogen vragen. En daardoor steeds vaker die vurigheid van de geest ervaren. Dat is waar een kerk uiteindelijk voor is bedoeld. Ik wil hem afsluiten met gebed. Als de band dan verder weer kan komen. Lieve Vader, dank u wel voor vanochtend, Heer. Dank u wel dat we met zo'n mooie grote groep bij elkaar mogen komen in uw naam. Heer, dat het een gewone zondag is. Maar dat de zondag niet gewoon is, want het is uw dag. Heer, het is de dag waarop we mogen rusten en bij u mogen komen, maar niet de rust die de inzet afneemt, maar een rust omdat we bij u zijn en dat daar enthousiasme uit voort mag komen. Heer, dank u wel dat uw geest ook op dit moment hier is, in de zaal is, dat u belooft dat u hier bent, het staat in uw woord. Maar Heer, dat we daarom ook nu met een enthousiasme door mogen gaan en dat enthousiasme niet bij de komende lieder is, of bij het slotlied, dat we dan eventjes vol mogen aanbidden. Alsjeblieft wel, maar laten we vooral dat enthousiasme meenemen de rest van de week in. Bij het koffie drinken, bij vanmiddag, bij de lunch, bij het avondeten. Als we weer mensen zien, Heer, dat we uw enthousiasme uit mogen stralen. Dat we vurig mogen zijn van uw geest. En dat we aangevuurd mogen zijn door uw geest. Heer, dat we dat mee mogen nemen in ons dagelijks leven. Heer, zo wil ik ieder die in de zaal zit en mijzelf daar ook mee zegenen. Een vurigheid van de geest en een open hart. Amen.